geven we nu het woord aan onze broeder. Fijn dat je allemaal weer gekomen bent. Het is toch altijd weer een hele avond in de week. Maar, ik kan er wel gelijk bij zeggen, het is altijd alle moeite waard. Ik moet zeggen, het is altijd zo'n bijzondere brief, die Hebreeënbrief. Ik weet niet of er mensen zijn die de vorige sessies hebben gemist. Vorig jaar hebben we een drietal avonden gehad. En ik moet zeggen, het is altijd een bijzondere brief. Het is een boek. Ja, het is maar net hoe je het noemen wil. Voor degenen die het niet hebben meegemaakt, het is misschien goed om van tevoren even te zeggen. De Hebreeënbrief is een boek die grotendeels geschreven is aan Joodse christenen. En dat zie je eigenlijk dat het hele boek is doorspekt van bijbelteksten uit het Oude Testament. Uit aanhalingen, citaten, uitleg. En wat de schrijver van de Hebreeënbrief doet. We hebben al vorig jaar gezien, of ik heb het al eens vaker gezegd. Er staat bij ons wat netjes boven. Geschreven door de apostel Paulus, maar dat weten we eigenlijk helemaal niet. Of Paulus wel de schrijver is geweest. We mogen er in ieder geval uit concluderen dat de Heer het niet nodig heeft gevonden om de naam van de schrijver op te laten nemen in het boek. En het maakt, dat wil ik zo zeggen, mocht er al problemen zijn met de schrijver, Paulus, misschien niet van onze kant, maar misschien wel van Hebreeuwse gelovigen die moeite met hem hadden. Daar is wel het een en ander over te zeggen. Maar dat die ballast in ieder geval gewoon weg kon blijven. En wat er gebeurt in dit boek is, het is een boek waarin toch een x-aantal, vijftal behoorlijke waarschuwingen staan. En de situatie die daar geschetst wordt is eigenlijk, mensen zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Joodse gelovigen, die dus eigenlijk ook vanuit de wet komen, van onder het oude verbond vandaan. Die de Heer Jezus hebben aangenomen als de vervulling. Maar in de druk van de tijd en in de moeilijke omstandigheden eigenlijk op het punt staan om terug te keren. Mensen uit die groep die eigenlijk terug willen keren onder het oude verbond. En we vinden een vijftal een forse waarschuwing om dat niet te doen. Een waarschuwing omdat God niet met zich laat spotten. En het is een iets wat ook tot ons komt. Om ons heel goed te realiseren dat tussen het Oude Testament, en ik neem maar even het Oude Testament als geheel en het Nieuwe Testament, even als grote gemene deler. En ik wil u dit echt op het hart binden, om u dat goed te realiseren. Tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament heeft het kruis van Golgotha gestaan. En dat maakt dat u niet zomaar ongestraft kan doen alsof dat kruis er nooit gestaan heeft. Misschien heb ik het wel eens vaker gezegd. Ik was op een begrafenis waar eigenlijk alleen in het allerlaatste woord, in de hele dienst door, in het allerlaatste eindgebed, werd de naam van de Heer Jezus genoemd als een soort terzijde. Hij werd nog genoemd omdat, nou ja, je kon hem ook niet helemaal achterwege laten. En voor de rest was het een groot, torend God. We gingen ook niet naar het kerkhof, maar we daalden af naar de groeven der vertering. Zo werd het ook letterlijk gezegd. Ik weet dat het zo in de Statenvertaling staat. En dan denk je soms, maar God heeft zijn Zoon gegeven. Hij heeft zijn liefde aan ons betoond. En deze Hebreeën, misschien was het de tweede generatie. Misschien waren het de kinderen van de eerste die tot geloof gekomen waren. Misschien was het zelfs de tweede generatie van degene die tot geloof gekomen waren. Dus de kinderen van de kinderen, dat weten we niet precies. Maar haakte er eigenlijk naar om te zeggen, ja, misschien was dat oude verbond toch groter. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, nee, dit is onbestaanbaar wat hier gebeurt. Dit kan niet. God heeft zich geopenbaard in het woord. En de vorige keer zijn we in het bijzonder wat stilgestaan in het eerste hoofdstuk. Ik ga er niet helemaal doorheen lopen. Ik ga zo een stukje lezen, anders denkt u van, doet hij ook nog het woord open? Ja, gaan we zo doen. In het eerste hoofdstuk doet de schrijver niet anders dan citeren uit het Oude Testament. En met name uit de koninkrijkspsalmen en de koninkrijksgedeelten om te laten zien dat de Heer Jezus de beloofde Messias van het Oude Testament is. Door de wet, door de psalmen en de profeten is hij degene die naar voren komt. Is hij degene die neergezet wordt als in hem heb ik mijn werk tot een einde gebracht. En jullie kunnen niet terug naar de schaduw als het licht is gekomen. Jullie kunnen niet terug naar het type als datgene waar het type van sprak gekomen is. Dat is een slag in Gods gezicht. Dat kan niet. In het eerste gedeelte, het eerste hoofdstuk gaat met name daarover. Met de waarschuwing in 2 vers 4. U kunt dat zelf lezen. De eerste keer hebben we daarbij stilgestaan. De tweede en de derde keer ben ik wat dieper ingegaan op het bijzondere hoge priesterschap van de Heer Jezus. Ten onderscheid van het Aaronitisch hoge priesterschap, we hebben erover nagedacht. Ik verwijs u gewoon maar naar de vorige terug. Het lastige gedeelte over het hoge priesterschap van de Heer Jezus naar de ordening van Melchizedek. Iets wat een enorme, prominente rol speelt in deze brief. Dus we hebben het over het hoge priesterschap gehad. En vanavond wil ik u meenemen naar het nieuwe verbond. De broeder noemde het al in zijn gebed. En ik ben er wel blij mee, omdat het nieuwe verbond zo'n essentieel onderdeel is van deze brief. Maar het is ook een essentieel onderdeel van ons leven als kinderen van God. En de hele Hebreeënbrief hangt eigenlijk aan drie grote citaten aan elkaar. Drie grote citaten. Er is geen boek in het Nieuwe Testament te vinden wat zulke lappe tekst citeert uit het Oude Testament. En de eerste is Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. En eigenlijk is dat de aankondiging van dat hoge priesterschap van Melchizedek in Psalm 110. Waarbij hij als het ware terugverwijst naar Genesis 14. De eerste keer dat het genoemd wordt. De eerste keer. Om tegelijk bij Psalm 110 is de tweede keer. En het wordt uitgelegd, uitgediept in hoofdstuk 7. Dat is de eerste grote labtekst. Dus het grootste gedeelte wat hij citeert. Het tweede grote gedeelte is in hoofdstuk 10 van deze Hebreeënbrief. En daar citeert hij een groot gedeelte uit Psalm 40. Namelijk dat de Heer Jezus de vervulling is van de offers. Al die offers die spraken van hem, maar konden geen zonde wegnemen. Dat kon alleen het bloed van de vervulling van al die offers. En daarover zal de schrijver verder uitweiden als hij aangekomen is in hoofdstuk 10. En ik ben erover aan het denken van, zal ik dat gedeelte gaan bespreken of een ander gedeelte voor de volgende twee keer. Maar dat, ik laat u verrassen. Komt u gerust de volgende keer gewoon terug. Dus dat is, ja, dus even, zo hou je de mensen binnen, als ze geïnteresseerd zijn tenminste. Dus dat is het tweede gedeelte. En eigenlijk moet ik zeggen, dat is het derde citaat, want dat komt hierna. En wat ik nu met u wil gaan lezen is Hebreeën 8. En Hebreeën 8 is het tweede grote citaat uit het Oude Testament en dat zal zijn uit Jeremia 31. De aankondiging van het nieuwe verbond. Dus ik wil met u beginnen te lezen in vers 1 van hoofdstuk 8. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Dus de hoofdzaak. Dat wil zeggen, waar spreekt hij nou, wat is nou het centrale gedeelte, de centrale gedachte van dit boek? De hoofdzaak, het belangrijkste waarover wij spreken. En ik weet dat er volgens mij ook vertalingen zeggen waarover wij gesproken hebben. Maar het is niet helemaal juist, het staat in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, ook alles wat er nog nakomt hangt samen met deze hoofdgedachte. En die is dit. En u mag gelijk als het ware voor uzelf mag u opkijken naar boven. Want er staat er, is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom, namelijk, ik maak even het woordje namelijk, niet en, dat koppelwoord kan ook namelijk betekenen, namelijk in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens. Want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn, Omdat er hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Namelijk die van het Levitisch priesterschap. En de Heer Jezus was uit Juda, hebben we uit het vorige hoofdstuk gezien. Dus hij kon nooit priester zijn, de wet verbood dat. Deze priesters, dus die van het Levitisch priesterschap, dienen of doen dienst in een afbeelding. Een schaduw van de hemelse dingen. Overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Dat is heel kort. Hier wordt de vergelijking gemaakt tussen de Heer Jezus als de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, in vergelijking met de dienst van de priesters onder het Levitisch priesterschap in de tabernakel, dan wel de tempel. En ik heb u de vorige keer iets gezegd. Het feit dat in deze brief de tempel niet genoemd wordt, heeft ermee te maken dat de situatie die hij schetst is die van de woestijn. Een volk onderweg. Verlost uit Egypte. Zoals wij verlost zijn uit de zonde. Maar nog niet aangekomen in Kanaan. Dus onderweg. En in de tijd dat het volk en ook wij in de woestijn zijn, hebben wij deze hoge priester nodig. Die ons altijd doet naderen. Maar niet één op grond van volslagen onvolmaaktheid, waarbij eigenlijk onder de wet niets afgemaakt kan worden, omdat dat ook helemaal het doel van de wet niet is. Maar nu een hoge priester die een volkomen offer heeft gebracht, die is ingegaan in het binnenstheiligdom en daar altijd zit. En dat binnenstheiligdom is niet de tent hier op aarde, maar is de hemel zelf. Achter het binnenste voorhangsel, rechtstreeks voor het aangezicht van de hemelse Vader, alwaar hij leeft, zegt Hebreeën 7, om altijd voor ons te bidden en tussen beiden te treden. Dus onze hoge priester is noodzakelijk, omdat wij hier op aarde, behept met zonde, met fouten, met falen en met zwakheid, iedere keer weer de dienst nodig hebben van onze hoge priester. Wel een dienst die klaar is. In de zin van, de Heer Jezus brengt daar geen offers voor ons. Dat is eenmaal gebeurd. En het is voldoende voor altijd. Maar op grond van dat alles doet hij zijn werk voor ons. Geweldige gedachte. Nu, zegt vers 6 daarom, of zoals anderen vertalen, maar nu, dus in tegenstelling tot die aardse dienst hier op aarde, de tabernakel, of de tempel, maar neem even de tabernakel. Is de Heer Jezus heeft een zoveel voortreffelijker bediening gekregen. En het woordje bediening is precies hetzelfde als het werkwoord dienen in vers 5. Vertaald met dienst te doen, maar het is precies hetzelfde woord. En is ook hetzelfde woord, maar dan natuurlijk een andere vorm als het woord dienaar van vers 2. Hij is een dienaar in het heiligdom. Dat is namelijk iemand die dienst doet. Iemand die dient. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen. Zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor het tweede geen plaats zijn gezocht. Ik ga het zo uitleggen. Ik lees even de verse door. Want hen berispend, zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere. Want zij zullen mij allen kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is, verklaart, en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. Een bijzonder gedeelte. Een enorm bijzonder gedeelte. Voor het simpele feit dat als wij naar de geschiedenis kijken, als we zo onze Bijbel in onze hand nemen. En ik sla hem zeg maar open zo'n beetje, nou ja, pak een beet bij, wat zullen we eens doen, Handelingen 2. Dan is dat het stukje wat zich eigenlijk afspeelt nadat de Heer Jezus het offer heeft gebracht. En ik zeg Handelingen 2. Ik zeg niet het Nieuwe Testament, want wij hebben, de Bijbel hebben wij opgedeeld in een Oude Testament en een Nieuwe Testament. En hebben die witte bladzijden tussendoor. En dan vanaf Matthäus tot en met, zeg maar, tot en met Johannes, dat rekenen wij wat wij noemen het Oude Testament, of het, sorry, het Nieuwe Testament. Maar eigenlijk is dat natuurlijk onjuist. Want als we zeggen het Oude Testament, dan bedoel ik daarmee het Oude Verbond. Het verbond zoals God had gegeven aan Mozes, dat gold voor het volk Israël. Het volk wat hij uitgeleid had uit Egypte en met wie hij in een huwelijksrelatie, in een verbond was getreden op de Sinaï. En misschien zegt u, ho, wacht even, broeder Heidrijk, huwelijksrelatie, wat bedoelt u daarmee? Nou, dat is vrij eenvoudig. Als we natuurlijk naar het verbond kijken, zoals het beschreven staat in Exodus, dan is dat wat lastig te vinden. Maar als we kijken in Jeremia 3 en in Ezechiël 16, dan zien we daar de Heer als een minnaar die zijn vrouw Israël naar de woestijn gelokt heeft. Zo staat het er gewoon letterlijk. Omdat hij haar lief had. En hij zag haar in haar ellende en hij nam haar mee de woestijn in en hij bekleedde haar daar met zijn heerlijkheid. En dan staat er dat hij haar als zijn vrouw had aangenomen. En misschien snapt u nu ook in het Oude Testament waarom het volk Israël zo vaak van hoererij verweten wordt. Waarom zo vaak hoererij op haar konto geschreven staat. Hoererij en overspel, zegt de Heer. Gij overspelige dochter Sions. Waar komt dat vandaan? Wel, omdat het verbond is hetzelfde als een verbintenis. En het is een huwelijksverbintenis. Ik heb u tot mijn vrouw genomen, zegt de Heer. En als u dat denkt van dat komt me nog onbekend voor, dan zou ik u willen zeggen, gaat u naar het boek Hosea. En Hosea wordt dat zo uitvoerig, die innige liefdesrelatie van de Heer met zijn aardse volk Israël beschreven. En we zien daar Hosea, die als een beeld van de Heer een vrouw der hoererijen moet trouwen, Gomer, uit wie kinderen der hoererijen voorkomen, Jisrael, wie zijn de andere twee ook weer? Ontschiet me zo even. Nou, denk maar even over na. Drie kinderen komen eruit voor. Oh, natuurlijk. Ben Ami. Lo Ami en Lo Ruhama. Dat zijn ze. Excuse. De kinderen van die voortkomen uit de relatie. En dan zegt de Heer, want Hosea, jij moet Israël, jouw overspelige vrouw, terugnemen zoals ik mijn overspelige vrouw Israël steeds weer terugnam. En haar genadig was. En we zien daar in dat prachtige boek, misschien kent u het wel, hoe heet ze ook weer, schrijfster, Francine Rivers, geloof ik, hè? Die heeft een boek daarover geschreven, heeft een vertolking gemaakt van Hosea. En ik zou u zeggen, u kunt het lezen, het is roerend. Omdat het zo mooi in romanvorm gegoten is, hoe de Heer kijkt naar zijn volk en de enorme liefde die hij voor haar heeft. Maar het was onder een oud verbond. En dat van die evangeliën, die horen eigenlijk thuis bij het oude verbond. Omdat toen de Heer Jezus geboren was, werd hij geboren onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet leefde, daarvan verlossen zou. Dus eigenlijk horen de evangeliën gewoon thuis bij het Oude Testament. Het is de vervulling. De vervulling van de beloften die God gedaan had. Wel. En dan is er veel veranderd met het kruis van de Heer Jezus en met zijn hemelvaart. Want de Heer Jezus is gestorven. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En u kent waarschijnlijk het Jesaja 53, de Heer Jezus als het Lam van God. Op wie God de Vader al onze zonden en al onze ongerechtigheden heeft doen aanlopen. En erin heeft laten zien dat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, omdat in de Heer Jezus God een rechtvaardige grondslag heeft om ieder mens genade te bewijzen op voorwaarde van geloof. Je zou kunnen zeggen, op voorwaarde van dat hij, en dan denk ik even het beeld van de offers, dat de mens leunt op de kop van het bok, op de kop van het lam, en als het ware de aangenaamheid van het offerdier krijgt. Of, dat is in het, zeg maar, dat is in het eerste offer, of in het laatste offer, of het zondoffer, waarin als het ware de ongerechtigheden van ons worden genomen door het dier wat zal sterven. En daar vindt u eigenlijk gelijk de beeltenissen, de uitbeelding van wat de offers beogen. Namelijk, ze laten aspecten zien van dat grote werk van de Heer Jezus. Dan wel dat zijn heerlijkheid op ons overgaat, dan wel dat onze zonden op hem overgaan. Toen gebeurt, maar God rekent het, want op het moment dat een mens tot geloof komt, wordt hij gerekend in de Heer Jezus Christus. En dat is gebeurd op het kruis van Golgotha. En daarom mogen de apostelen mochten rondgaan en de mensen verzoening aanbieden. Verzoening van Gods wegen. Laat u met God verzoenen. Niet verzoen u met een heilige rechtvaardige God. Laat u verzoenen. De verzoening is bewerkt. En een mens hoeft alleen maar te rusten in het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. En daarna is hij opgestaan uit de dood. Als bekrachtiging dat God zijn werk, God de Vader zijn werk, als volkomen beschouwt. Het is af. Het is klaar. Er komt geen offer meer. Er is niets meer te doen op het gebied van de zonde en er zal ook niets meer gedaan worden. Daarom zegt het vorige hoofdstuk, zal het hoofdstuk hierna zeggen, waren de priesters op aarde altijd staande bezig met hun werk. Ze waren altijd drukdoende. Want het was nooit af. Nog voor het ene offer verbrand was, werd het volgende offer weer aangebracht. En het moest continu, als het ware, doorgaan. Want iedere keer was er weer iets waardoor eigenlijk een offer gebracht moest worden. Maar de Heer Jezus staat niet in het binnenste heiligdom. Hij is gezeten. En dat betekent, zijn werk is klaar. Wij hebben een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Omdat het werk klaar is. Het is volmaakt. Het is voleindigd. Het is voltooid. En daar mogen wij in rusten. En dat, zegt hij, is de hoofdzaak van de dingen waarvan wij spreken. Hij, zegt vers 2, is een dienaar in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens. Dit gedeelte zal hij nader uitwerken in hoofdstuk 9, vers 1 tot 11. Dus hij tipt het als het ware aan, want hij gaat nog wat zeggen over dat heiligdom, maar dat doet hij in hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 11. Dan zegt vers 3, want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzaak dat ook deze iets had om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding, een schaduw van de hemelse dingen. Dus hij gaat hier spreken over de offers, maar dat zal hij doen vanaf hoofdstuk 9, vers 11. Of zeg nu vers 12. Vanaf 9 vers 11, excuus, het eerste gedeelte over het heiligdom is 9 vers 1 tot 10. En vanaf 9 vers 11 tot en met 10, hoofdstuk 10, zal hij spreken over de offers. Dus hij tipt het aan, maar hij gaat het nu niet uitwerken. Dat gaat hij doen in de hoofdstukken hierna. En wat hij wel noemt is in vers 6, dus in tegenstelling tot wat er gebeurde onder de Levitische dienst in de tabernakel met al die aardse offers, die dieren die gebracht worden. Maar nu heeft hij een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen dan het Levitische, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is, een verbond dat in betere beloftenissen is vastgelegd. Die betere beloftenissen, die dus de basis vormen van dit verbond, kun je op twee manieren opvatten. Je kunt zeggen, het is de belofte aan Abraham die God bekrachtigd heeft in Psalm 110, waarin hij met een eedzwering deed, want hoofdstuk 7 hiervoor, u mag dat zelf doorlezen, niet vanavond, of niet nu, thuis als u straks thuis komt natuurlijk, zegt hij dat het verbond wat hij sloot met de Heer Jezus als hoge priester in de ordening van Melchizedek, is een belofte die God bekrachtigt met een eed, met een eedzwering. Dat staat in Psalm 110. En de schrijver gebruikt het als een argument om te zeggen dat de priesters onder het oude verbond kregen wel de opdracht dat zij priester waren als ze van Levi afstamden. En dan met name natuurlijk van het huis van Aaron. Want Levi had natuurlijk meer kinderen, maar van het huis van Aaron. Maar ze kregen gewoon de opdracht, maar God verbond er niets aan. Maar op het moment dat hij spreekt over het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, staat er: de Heer heeft gezworen met een eedzwering. De Heer bekrachtigt het als het ware met zichzelf. Omdat er niets is wat hoger is dan God, bekrachtigt God het als het ware met zichzelf. Zo vastzet het. En ik snap, hij doet dat voor ons. Zoiets als: ik zeg niet alleen, ik zeg het je toe, maar ik doe het zelfs met een eedzwering. Daarom zeggen we ook in de rechtszaak, als je zweert onder ede, dan is dat, heeft dat meer waarde, of is dat, weegt dat zwaarder dan als het ware je vrij van je afpraat. Er zit een gewicht aan het spreken onder ede. Dus onder een eed. En dat vind je eigenlijk hier ook. En dat is het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Wel, dus betere beloften. De andere uitleg is dat de betere beloften de beloften zijn die de inhoud vormen van het nieuwe verbond waar hij nu over gaat spreken. Hij heeft er zoveel voortreffelijke bediening ontvangen zoals ook van een beter verbond middelaar. Dus een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, zegt hij, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou het voor het tweede geen plaats zijn gezocht. En nu is het ook eventjes goed om vast te houden waar hij het over heeft. En waarschijnlijk weet u gewoon wel wat verschil van wat is dat zo een nieuw verbond. Nou, hij gaat in vers 9 zal hij uitleggen wat er dan tegenover elkaar staat. Namelijk in vers 9 staat: niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Dus hoezo een nieuw verbond? Wat bedoelt de schrijver nou met een nieuw verbond? Een nieuw verbond staat logischerwijs tegenover een oud verbond. Of het wordt genoemd het tweede verbond omdat het staat tegenover het eerste verbond. En hij beschrijft ook waar tegenover dat staat. Namelijk het verbond wat God met het volk sloot op de Sinaï. Dus een nieuw verbond is wat anders dan het oude verbond. Dat is verouderd, zegt vers 13, en het is nabij de verdwijning. Omdat de zegeningen van het nieuwe verbond een bijzonder begin hebben in tegenstelling tot het oude verbond. Het oude verbond, zal hij namelijk beschrijven, is een verbond wat geschreven is op stenen tafelen en hen wordt voorgehouden. Het is een verbond wat strikt voorwaardelijk is. Dat wil zeggen, op voorwaarde dat de partij met wie dat verbond gesloten is zich aan deze regels houdt, zal God hen zegenen. En ik kan u voor uzelf gewoon zeggen, leest u Deuteronomium 26, 27, 28, 29. Leest u Leviticus 26, 27, 28. En u zult daar vinden dat we hebben zegen of we hebben vloek. En dat is wat het oude verbond doet. Zegen voor hen die gehoorzamen en in alles de Heer navolgen, en vloek voor hen die van de Heer afwijken en die zondigen. Paulus zal ditzelfde nieuwe verbond tegenover het oude verbond zetten in 2 Korinthe 3. Ik kom er nog even op terug. Maar daar zegt hij: Het oude verbond, het verbond van de Sinaï, is een bediening der verdoemenis. Het is een bediening der veroordeling. En waarom is dat? Wel, omdat dit oude verbond, dit verbond van de Sinaï, is gelegd op de zondige mens. Op zoals wij van nature zijn. Alleen niet met ons, want ik weet niet of u afstamt van een van de 12 stammen van Israël. Ik niet, voor zover ik weet. En ik stond niet bij die Sinaï. Sterker nog, ik werd er ook vooral vandaan gehouden. Want het onderscheidde het volk van God van alle volkeren om hen heen. God had hen uitverkoren om een verbond mee te sluiten. God heeft hen uit Egypte geleid. Geen andere volkeren. Ja, ik weet het, er ging veel vermengd volk mee. Maar er was geen volk op aarde. Dus zou het in deze tijd nemen. Geen Russen, geen Chinezen, geen Pakistani, geen Syriërs en zeker geen Hollanders. God heeft niet met hen, met ons een verbond gesloten. Het was het Joodse volk, de afstammelingen van Abraham, van Isaac en van Jacob. Want bij alle anderen hebben we nog weer andere kinderen. Maar daar is God allemaal niet mee verder gegaan. Hij heeft één lijn verkozen, namelijk het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Zij zijn uit Egypte geleid en met hen is God in een verbond gekomen. Alleen aan hen werden de stenen tafelen voorgehouden. En dan is dat hele bijzondere. En u mag voor uzelf mag u dat gewoon nalezen. Het boek Deuteronomium, wat betekent letterlijk tweede wet. En wordt gezien als een bekrachtiging van de wetgeving van Exodus. In Exodus zien we Mozes de berg opgaan. En krijgt hij de stenen tafelen en heeft hij in die periode tussen hoofdstuk 19 en ergens in hoofdstuk ergens in hoofdstuk 20, hoofdstuk 23 als ik het wel heb. Daartussen krijgt Mozes alle geboden van de Heer te horen. En hij krijgt alleen de stenen tafelen mee, als het ware de samenvatting van de morele wetgeving van de wet. Maar de wet is een volstrekte eenheid. Laat u alstublieft niet in de luren leggen met het idee dat als we spreken over dat de wetgeving voorbij is, dat we daarmee bedoelen dat de ceremoniële wetgeving voorbij is en dat de offerdienst en de Levitische dienst voorbij is, maar de morele wetgeving nog net zo geldt. Nee, absoluut niet. De wet is een eenheid. Voor het simpele feit dat Paulus, in dit geval de apostel Paulus, citaten doet uit de 10 geboden en hij zegt dat als je dit overtreedt, maar aan de andere 9 geboden houdt, dat het eigenlijk niks uitmaakt. Je bent een overtreder en je zult overeenkomstig de wet geoordeeld worden. En wat doet nou die wet? Die wet laat ons niets anders zien dat de mens alleen maar veroordeeld kan worden. En dat wij een verlosser nodig hebben. En laat zien dat wij op niets in ons leven, wij deugen. Er is geen terrein waarin wij in ons mens zijn niet aangedaan zijn met de zonde. Je zou gewoon kunnen zeggen door en door rot. En God doet ons weg. Ja, u begrijpt dat ik dit juridisch beschrijf. God doet ons weg in de zin van, ja, een moordenaar kan best zijn hele leven allemaal geweldige dingen heeft gedaan, maar die ene hamerslag waarmee die iemand om het leven bracht, brengt hem in de gevangenis en hij is veroordeeld. Doet niet de zaak of die zijn hele leven goed is geweest. En wat kan de wet? Kan de mens leven volgens de wet? Jawel, de mens kan wel leven volgens de wet. Maar je mag in niets falen. Het is ongeveer het voorbeeld wat ik dan altijd aanhaal. Natuurlijk kunt u kunt gerust naar Scheveningen rijden en daar de zee in duiken. En vervolgens kunt u naar Canada zwemmen. Je hebt 4000 kilometer te gaan. Is dat mogelijk? Ja, theoretisch is dat prima mogelijk. Maar praktisch bestaat dat helemaal niet. Niemand zwemt 10.000 of 4.000 kilometer dwars door de oceaan. Natuurlijk na een paar honderd kilometer, dat gaat u niet eens redden, misschien na een paar tiental kilometer, stopt u met zwemmen en verdrinkt u. En dat is de wet. Kan het? Ja, theoretisch. Theoretisch zou het kunnen, maar praktisch bestaat het niet. U overlegt die afstand niet. U kunt nooit dat hele stuk zwemmen. Daarom kan de wet u geen leven geven, Want iedere overtreding maakt dat u een overtreder bent. En dat de wet zegt, de ziel die zondigt zal sterven. Punt. Dus daar eindigt het. Het kan niet, het is gelegd op de natuurlijke mens. En dat maakt gelijk dat de wet zwak is, want de wet heeft niets volbracht. De wet heeft niets gemaakt. En wat doet God dus? In al die tijd dat de wet er was, gaf hij priesters die offers brengen, waardoor God de Vader in het bloed van het offerlam het komende offer van de Heer Jezus ziet en hij als het ware de zonde kan bedekken, vertaald met verzoenen. Hij bedekt de zonde totdat het ene offer kwam en alles als het ware in één keer op de Heer Jezus gelegd wordt. En daarom kon God ook altijd met de mens blijven omgaan. En werd er van de mens gevraagd dat hij een offer bracht, omdat hij aangeeft dat hij heeft een plaatsvervanger nodig in het oordeel. En dan niet omdat wij dat hebben bedacht, maar omdat de Heer dat toont in de heerlijkheid van het oude verbond. Maar niet omdat het oude verbond zelf heerlijkheid is. Ja, het is heerlijkheid, zegt 2 Korinthe 3, maar je moet het zien, het is een, als het ware een zaklampje. En als je daarmee iemand in zijn gezicht schijnt op het moment dat het pikken donker is, ja, dan verblindt dat, dan is dat een enorm licht. Maar op het moment dat de zon volop aan de hemel staat en je staat nog steeds met dat zielige zaklampje, ja, dat is dan de wet. Dat is niets meer. Die wet vervalt. En het heeft ook nooit de bedoeling gehad dat die permanent zou zijn. En daarom zegt het vorige hoofdstuk, en dan lees ik uit het 7e hoofdstuk, als hij spreekt over de Levitische priesterschap, dan zegt hij in vers 11, als dan door het Levitisch priesterschap volmaaktheid bereikt had kunnen worden, als dat had gekund, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen. Dus u ziet waar we het over hebben, de wet ontvangen. Waarom was het dan nodig dat er een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Een van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Met als conclusie, vers 12, als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. U ziet het, je kunt niet zomaar zeggen, de Levitische offerdienst is weg, maar we houden de 10 geboden over waar we onder moeten leven. Nee, zo werkt dat niet. Dat is niet, de wet is een eenheid. Als het Levitische priesterschap vervangen wordt, moet alles vervangen worden. En daarom hebben we een hemelse hoge priester. En ik snap wel, ik realiseer mij ongetwijfeld dat u als u hier vanavond weggaat, dat er nog veel vragen over blijven. Ik kan niet ook naar de Romeinenbrief en ook naar de Galatenbrief en ook 2 Korinthe 3 helemaal behandelen. En dan hebben we het nog niet eens over de typologische betekenis van bijvoorbeeld het wekenfeest, de uitstorting van de Heilige Geest. Maar laat ik u dit zeggen, dat wordt de essentie van het nieuwe verbond. Niet stenen tafelen die ons voorgehouden worden, maar een levende God die door de Heilige Geest in onze harten komt en dat hele bestel hier binnen verandert. Zodat wij een verlangen hebben om de Heer te dienen. Want dat is het nieuwe verbond. En dat zal hij laten zien. Ik heb 7 vers 12 gelezen. En daar lees ik tegelijk nog even uit voort. In vers 19. Sorry, vers 18. En dan komt het, hè. Het zijn niet de woorden van broeder Wijnand Heiderijk. Hij citeert in vers 18. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod, en hij heeft het nog steeds over die wet van 7 vers 11, vindt plaats vanwege zijn zwakheid en zijn nutteloosheid. Dat staat hier over het oude verbond. Zwakheid en nutteloosheid. Want de wet, vers 19, heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop doet dat wel. Waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. U ziet het, onder het oude verbond was er een nadering, maar het was een nadering door de priesters. Ik denk dat wij een wat te rooskleurig beeld hebben van de vrijheid die de Israëliet had om tot God te naderen. Want als hij naderde, dan deed hij dat via de priesters. Ieder mens, van David die geen priester was, tot Mozes die geen priester was, tot alle bekenden, naderde tot God in het gebed. Maar als je als het ware naar de aanwezigheid van God toe wilde gaan, en dat was maar op één plek, Dat was de plaats die de Heer verkozen had om te wonen. Te midden van dat volk. Daar tussen de cherubim op het verzoendeksel. Dan moest u naar de tabernakel en later naar de tempel toe. En moest u naar het binnenste heiligdom gaan. En dat was de plaats waar de Heer zegt, daar zal ik jou ontmoeten. Maar dat gold alleen voor Aaron. En dat gold slechts één keer per jaar. En niet zonder bloed. En niet zonder rook. Want behalve dat hij bloed meenam, werd er ook gezegd, vinden we ook in Leviticus 16, Yom Kippur. Volgens mij is het één deze dagen gevierd, of was het vandaag?
Afgelopen.
Ja, was Yom Kippur. Maar op dat Yom Kippur, de grote verzoendag, als hij naar binnen ging, moest hij vurige kolen meenemen. Specerijen opgooien, staat er, zodat er een rookwolk ontstond in dat binnenste heiligdom. Zodat zelfs Aaron, die ene keer in het jaar dat hij daar mocht zijn, niet zomaar zou kijken op het verzoendeksel. Dus we doen wel alsof hij daar was en we zien daar een heel propere omgeving, moet u voorstellen. Jaar in jaar uit werd daar bloed gesprengd. Er staat nergens dat de sopdames of de sopheren voorbij kwamen om daarna de boel weer schoon te maken. Ieder jaar werd er alleen maar bloed gesprengd en dan mocht er naar binnen gaan en er moest daar veel rook zijn. Want het was niet de bedoeling dat hij maar zo zou kijken op dat verzoendeksel. Dat was de aanwezigheid van God. En er was geen Israëliet buiten Aaron en daarna Eleazar en daarna de andere opvolgers die maar zo naar binnen mochten gaan. Alleen zij en slechts één keer per jaar en met bloed en met rook. Dus er was eigenlijk geen aanwezigheid van God. Er was nauwelijks iets. Men kon in gebed gaan, maar de aanwezigheid van God was alleen daar waar niemand mocht komen behalve één. Bijna om te zeggen, zelfs niet één keer, want degene die één keer per jaar mocht komen, had er nauwelijks iets te doen en had er nauwelijks iets te zoeken. Het waren beelden. Beelden van dat ene grote offer wat zou komen. En dat was allemaal het oude verbond. En nu staat er, en dan komt een citaat uit Jeremia 31. En ik zie alweer dat ik weer door de tijd heen hol. Dus we gaan het niet helemaal redden. Ja, dat gedeelte wel. Maar leest u, het is een citaat uit Jeremia 31. Maar begint u te lezen voor uzelf in hoofdstuk 30. Jeremia 30 begint met het herstel van Israël, waarvan het nieuwe verbond als het ware het hoofdonderdeel is. En in Jeremia 30 begint de Heer te spreken over dat het volk Israël in ballingschap zal gaan. En het volk Israël zal verstrooid worden over de aarde. En er wordt gesproken over het feit dat het volk Israël teruggebracht zal worden vanuit alle uithoeken van de aarde. En ik zeg dat even zo, omdat er nog wel eens een keer gedacht wordt dat al die dingen al vervuld zijn in de dagen van Esra en Nehemia. U weet het, 586 voor Christus. Kunt u zich nog herinneren? Misschien was u niet lekker toen op dat moment. 586 voor Christus is de stad Jeruzalem verwoest onder koning Nebukadnezar door de Babyloniërs. En 70 jaar later, waar Jeremia overigens al van sprak, want Jeremia profeteert in die laatste dagen voordat dat volk weggevoerd werd, in ballingschap, gedeporteerd werd naar Irak, naar Iran, Jordanië, dat hele gebied zeg maar, daar zijn ze heen gegaan. In die dagen begon de Heer te spreken over er zou een moment komen waarin hij het volk zou terugbrengen. Het hele volk. Het huis van Israël en het huis van Juda. Want zeggen mensen van ja, maar goed, ze zijn toch teruggekomen? Ja, dat is wel zo. Maar in de dagen van Jeremia spreken we nog maar over een tweestammenrijk. Want in 721 voor Christus, een dikke 150 jaar daarvoor, waren de 10 stammen waren al weggevoerd in ballingschap door Assyrië. En die waren niet teruggekomen. Ja, teruggekomen, er was wat verplaatsing geweest. Er waren wat volkeren vandaar, waren naar het 10-stammenrijk verplaatst. Die woonden daar en op een gegeven moment kwamen de Joden terug. En die hadden omgang met de volkeren die daar zaten en dat werden Samaritanen. Dat is eigenlijk het verhaal, even kortweg gezegd. Dan begrijpt u ook dat de Joden in Judea vonden dat de Joden in Galilea, het Galilea der Heidenen werd het ook genoemd, u leest het in Matthäus, waar de Samaritanen woonden, dat waren mengvolkeren, dat waren, ja, moet ik zeggen, bastaarden, zo werd er ook tegen aangekeken. Maar de Heer had beloofd dat ook zijn boodschap daar zou klinken. Vandaar dat de Heer Jezus ook begint met zijn optreden in Galilea. Gij Galilea der Heidenen zult een groot licht zien. U leest dat in Matthäus 2. Maar we vinden daar dus die twee stammen, die 10 stammen, waarvan de 2 stammen met name zijn teruggekeerd in de dagen van Esra en Nehemia. Maar die kwamen maar uit 1 gebied. Maar we weten dat in het jaar 70 zijn ze als het ware verspreid over de hele aarde. En dat is in feite de ellende waarin het Joodse volk zich heden ten dagen nog steeds bevindt. Natuurlijk, ik weet dat ze kunnen emigreren naar Israël. Maar ja, lang niet alle Joden gaan terug. En het is zeker geen 1 volk met 12 stammen. Zo is het zeker niet meer. Maar die belofte is er wel. Als de 2 stammen en de 10 stammen weer vergaderd zullen worden en er 1 Israël zal komen. De 2 houten die weer samengevoegd zullen worden onder 1 koning, hun koning David. Zegt Jeremia 30. Ja, Jeremia 30, hè? Luister en huiver. Onder 1 koning, hun koning David, die ik hun zal doen opstaan. Prachtige woorden. Maar David was al enkele honderden jaren dood. Dus welke David? Wel de David die de Heer zou doen opstaan uit de dood. Ja, nu ga ik het er vanavond niet over hebben of dat nou letterlijk David is. Dan wel de David. De geliefde, want dat betekent de naam. De zoon van David. Daar zijn verschillende gedachten over, maar dat is niet wat voor vanavond. Maar dan zal het volk onder 1 herder gebracht worden. Onder 1 koning. En dat is voor de toekomst. En in verband met dat spreken over de toekomst zegt Jeremia... Namens de Heer, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda. Dus het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. En Jeremia 30 zei al dat de Heer hen weer samen zal voegen. En dat lezen we ook in Zacharia en dat lezen we in Jesaja. En ik zal het u niet aanhalen voor degenen die zeggen, waar staat dat ergens, mag u naar de lezing mag u even bij me komen. Dan kan ik u zo een x-aantal schriftplaatsen geven. Waar letterlijk staat dat de 2 en de 10 stammen samen weer 1 Israël zullen worden. Onder hun koning. Nou ja, we weten allemaal wie de grote koning is. Als de Heer Jezus zal terugkomen. En dan staat er. Want hem berispend. Zegt hij tegen hen. Zie de dagen komen. Spreekt de Heer dat ik met het huis van Israël. Met het huis van Juda. Een nieuw verbond zal sluiten. En dan maak ik het even kort. Het volgende vers zegt. Niet het oude verbond wat ik op de Sinaï met hen sloot. Want zij bleven niet in mijn verbond. En ik heb er geen acht meer op hen geslagen. Dus 2 dingen. Het oude verbond zal vervangen worden in de toekomst. Wanneer hij citeert het Jeremia. Dus in de dagen van Jeremia. Werd gesproken van een nieuw verbond. Wel, op het moment dat je gaat spreken over een nieuw verbond, betekent dat automatisch dat het verbond wat op dat moment gold, dus nabij de verdwijning zou zijn. Want als er een nieuw verbond zou komen, wat anders is, niet zoals het oude verbond, dat betekent dat eigenlijk op het moment dat je weet dat iets nieuws staat te komen, dan is datgene wat er is, is oud. Dat is verouderd. En dus nabij de verdwijning. Dat staat op punt om te verdwijnen. En dan komen al die bijzondere dingen. En hier vinden we het direct aan het hart van het evangelie. Want, zegt hij, in vers 10, want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël zal sluiten na die dagen. Dus na de dagen van het oude verbond zal de Heer... Met het huis van Israël. Hey, grappig, waar is opeens Juda gebleven? Ja, dat hoeft niet meer genoemd te worden. Want als Juda en Israël 1 geworden zijn. Kijk, dan hebben we 1 Israël. En dan heet het gewoon Israël. Dan heet het natuurlijk niet Juda. Want Israël is altijd de naam geweest van de 12 stammen. En na de splitsing... Die optrad in 1 Koningen 12, vers 21, schrijft u maar op. Splitsing van de 2 stammen, het 10-stammenrijk. U weet het wel, Salomo, zijn rijk werd in 2 gescheurd. De 10 stammen kwamen onder Jerobeam en de 2 stammen onder Rehabeam. Die 2 lastige. Ja, 10 stammen, Jerobeam, 2 stammen, Rehabeam. En ze zijn uit elkaar gegaan. We vinden in de koningen vinden we de lijsten van het 2-stammenrijk en we vinden de lijsten van het 10-stammenrijk. En leest u maar eens een keer, de ene was de hoofdstad Samaria, het andere was de hoofdstad Jeruzalem. Maar nu, onder het nieuwe verbond, worden zij weer samengevoegd en is het weer 1 volk onder 1 Heer. En dan staat er: want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. En dan komt het: ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dus het eerste kenmerk van dat nieuwe verbond zal zijn dat de Heer het in hun verstand zal schrijven en in hun harten zal schrijven. En weet u nou wat nou zo ontzettend bijzonder is? Weet u dat dit al veel eerder voorkomt in de Bijbel? Weet u dat dit eigenlijk al voorkomt op het moment dat het volk nog maar net de wet gekregen heeft? Dat zij aan de rand staan van het land Kanaan om dat in te gaan? U weet het, hè? Na 38 jaar staat het volk aan de grenzen van het beloofde land. En waar is dat? Deuteronomium 1. Dan staan ze daar aan de grenzen. En u weet hoe het verder gaat. Onder Jozua trekken ze het land binnen en wordt het land in bezit genomen. En we weten gelijk de rotzooi die het wordt in de dagen van de richteren. En dan willen ze een koning en allemaal narigheid. Gaan we het nu niet over hebben. Maar ze staan aan de grens. En weet u wat de Heer dan tegen het volk zegt? Dus u ziet ze allemaal staan, hè? Allemaal rugzakken op. Ze staan te popelen van: nu gaat het gebeuren. En wat zegt Mozes dan tegen hem? Voordat we verder gaan wil ik jullie vast zeggen dat jullie de Heer gaan verlaten. Dat jullie hem los gaan laten. Dat jullie overspel gaan plegen. Dat jullie afgoden zullen gaan dienen. Dat het één grote rotzooi wordt. En dat de Heer jullie gaat loslaten. En dat hij jullie gaat verstrooien onder alle volkeren van de wereld. Nou, daar kunnen we het mee doen. Dat zijn nog eens bemoedigende woorden. Maar in het laatst van de dagen, in het laatste der dagen, laten we zeggen in de eindtijd, zal ik jullie tot mij brengen en zal ik jullie hart besnijden, zodat jullie van harte mij zullen willen dienen. Daar vind je eigenlijk al de aankondiging van het nieuwe verbond. De stenen tafelen werden hen voorgehouden en werden hen voorgehouden en werden gelegd op de oude mens. En het enige wat het was, was een spiegel. En als wij, want ook wij spiegelen ons daaraan, maar als zij in de spiegel keken, zagen zij smerige mensen. Maar die wet was wel een spiegel, maar het was geen zeep. En die wet, die zei wel tegen hem: jullie zijn ziek en jullie zullen overlijden, maar gaf geen remedie. Het was geen medicijn. Het hielp ze niets. Die wet kon niets voor hen betekenen. Het kon alleen maar laten zien: het is niks en het wordt niks. Maar diezelfde wet sprak ook van een komende verlosser. Dus natuurlijk heeft de wet heel veel andere facetten. Maar ik neem hem nu even als: kan de wet ons helpen? Nee, dat kan het niet. En waarom niet? Omdat het hart van de mens onveranderd blijft. Hij kan zeggen: we kunnen onszelf therapie geven. We kunnen zeggen: nou, voortaan ga ik niet met dit en ik ga niet met dat en ik ga niet met dat. Maar als u deze 3 dingen hebt nagelaten, denkt van: dat heb ik goed gedaan. Pats, daar is de trots. Kijk eens wat ik heb gedaan. Zou ik nu recht hebben om tot God te naderen? Nee, en daar faalt u. En dat is wat de wet doet. Maar onder het nieuwe verbond zal de Heer ons een nieuw hart geven. Dan mag u uw handen gewoon even bij Hebreeën 8 houden. En dan wil ik even met u terugbladeren naar 2 Korinthe 3. En u kunt 2 Korinthe 3, kan ik u gewoon daarnaast, kunt u voor uzelf daarnaast lezen. Ik kan hem niet helemaal doorspreken, want er zit zoveel in. Het is zo'n bijzonder hoofdstuk. Zo'n bijzonder hoofdstuk. Vers 3. Dan schrijft Paulus aan de gemeente te Korinthe en zegt hij: het is immers openbaar geworden dat jullie een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, dat is het beeld van de brief, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, kijk, daar hebt u het, niet naar het verbond dat ik met u sloot ten dagen dat ik u uit Egypteland uitleidde, maar op tafelen van vlees, van de harten. En hier vinden we opeens de bediening van de Heilige Geest. En nu snappen we ook de link. En nu ga ik u iets heel moois zeggen. Ik vind hem heel erg ontzettend lastig om hem na te rekenen. Ik weet niet of u het wel eens hebt gedaan. De Joden zeggen dat het wekenfeest, het feest van de 50ste dag, als je aan de Joden vraagt van waar staat dat wekenfeest voor, dan snappen we natuurlijk dat het een oogstfeest is. Maar ze zeggen: wat herdenken we erbij? En dan zeggen zij: het is de gave van de wet. Het is de wetgeving op de Sinaï. Dat is wat zij vieren met het wekenfeest. Dus dat is wat zij vieren. En zij zeggen: op de 50ste dag, Pinksteren, want u denkt misschien, hoe komt u nou weer aan Pinksteren? Wel, zij waren op de Pinksterdag bij elkaar en wat zij daar vierden was het wekenfeest. En dat deden zij op de 50ste dag, want het woord Pinksteren komt van Pentecoste en dat betekent, dat is het Grieks woord, dat betekent 50ste. Dat is de betekenis van dat woord. Dus op de 50ste dag, nadat het offer gebracht is, na Pascha. We hebben Pascha en dan komt op de eerste dag na de Sabbat die volgt op Pascha, dat is de derde dag, in de dagen van de Heer Jezus, de dag van de opstanding, wordt het eerstelingenoffer gebracht aan de Heer. En Paulus zegt in 1 Korinthe 15, dat spreekt van de opstanding van de Heer Jezus. Hij is de eersteling die opgestaan is uit de dood. De winter is geweest, het zaad is gestorven en het is opgekomen. En van die groene aarde wordt een offer gemaakt en wordt aan de Heer aangeboden. Vanaf dat moment gaat men 50 dagen tellen. De omer tellen heet dat. 50 dagen en op de 50ste dag is het wekenfeest. En in Handelingen 2 was het Joodse volk op de Pinksterdag bij elkaar. Een Pinkster is gewoon dus de 50ste dag. Zij kwamen daar voor het wekenfeest. En daar vinden we de uitstorting van de Heilige Geest. En ik weet niet precies hoe ze eraan komen, want die telling is heel erg lastig. Hoe zij erbij komen dat het op de 50ste dag was. Maar het is wel bijzonder dat op de 50ste dag nadat zij verlost zijn uit Egypte, krijgen zij het oude verbond. En het nieuwe verbond is op de 50ste dag na de opstanding van de Heer Jezus, gaat het nieuwe verbond in. De uitstorting van de Heilige Geest, die onze harten verandert. En wat gebeurt er? Wat er gebeurt er als het oude verbond gegeven is? Mozes komt de berg af en wat gebeurt daar? Het gouden kalf. En dan gaat de Heer oordelen. En hoeveel mensen komen erom? Weet u het? 3000. En op de Pinksterdag, als de Heilige Geest wordt uitgestort, hoeveel mensen komen er tot geloof? Ook 3000. Nou, dat is toch bijzonder. Vindt u toeval? Nou, het zal best. Ik weet het niet. Ik vind het geweldig. Wat een bijzondere tegenspraak. Maar de Heilige Geest schrijft het nieuwe leven in onze harten. En dan zegt hij in vers 6 van 2 Korinthe 3. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter, ja, let wel. Er zijn mensen die zeggen, ja, jullie houden je maar met bijbelstudie bezig, maar wij hebben de geest. Nee, dat is niet de betekenis. Hij vergelijkt hier de letter, namelijk de inschrijving op de stenen tafelen, vergelijkt hij met het werk van Gods geest. De letter dood, want zegt hij in vers 7, als nu de bediening van de dood, dus vergelijking met vers 6, want de letter dood, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift, dat is dus het oude verbond, dat zijn de stenen tafelen die Mozes mee naar beneden nam, in heerlijkheid was, want het was heerlijkheid, Dat laat hij zien, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht. Want hij straalde, hoewel die teniet gedaan zou worden, die heerlijkheid. Die heerlijkheid zou dus ophouden van het oude verbond. En waarom? Wel, dat zaklampje is wel leuk als het duister is, maar het is natuurlijk niet zoals het waar als de zon schijnt. Hoeveel te meer, zegt vers 8, zal de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Want als de bediening van de verdoemenis, veroordeling, staat er gewoon in het Grieks, al heerlijkheid geweest is, veel meer is de heerlijkheid van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Vergelijk maar de zaklamp in het duister in vergelijking met het schijnen van de volle zon. Dat is het. Het is heerlijkheid. Voor de oude mens is het heerlijkheid, want de mens kan er niet zomaar op kijken, op wat toen Mozes van de berg afkwam. Hij scheen, hij straalde, maar het hield op. Ik ga het nu niet uitleggen, want er is wat meer over te zeggen. Maar op het moment dat de zon der gerechtigheid schijnt in al haar glorie, ja, dan is dat zaklampje, betekent niet veel meer. En dat is het werk van de Heer Jezus. En dat is de bediening van de geest. Niet op stenen tafelen, geschrift en voor oude mensen, maar veranderde harten. Voor besneden harten. En dan blader ik gelijk weer terug naar Hebreeën 8 waar ik vandaan kwam. Want, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En neemt u gewoon maar een concordantie, zoekt u de combinatie op van God en volk en mijn volk en uw God. En u zult zien dat iedere keer dat gezegd wordt, dan spreekt dat over het nieuwe verbond. Ook onder het oude verbond werd dit tot het volk gezegd, één keer. Maar onder het nieuwe verbond, je vindt het in Jesaja, we vinden het in Ezechiël. Ik lees het u gewoon maar even voor. U kent natuurlijk Ezechiël 37. Hè, dat is het dal van de dorre doodsbeenderen. Het dal van de dorre doodsbeenderen, wat gebeurt daar? Twee volkeren, het huis van Israël en het huis van Juda worden één gemaakt. Ezechiël 37. Maar in Ezechiël 36 staat hoe dat gaat gebeuren. En daar wil ik even met u naartoe. Want waar we het natuurlijk over hebben, wat is dat dan, dat schrijven in de harten? Wel, dat is wedergeboorte. Dat is het ontvangen van de Heilige Geest. Dat is die verandering van het hart. En hoe weet ik dat? Wel, we hebben het hier over het inschrijven in de harten. Dan ga ik u even naar Ezechiël 36, want Jeremia is niet de enige die daarover schrijft. Want Ezechiël 36, en dan lees ik even uit het 24e vers. Ik zal u uit de heidenvolken halen. En hij spreekt tot Israël. Hè? Ezechiël, die zat in Babel. En hij kreeg een visioen van wat er in de laatste dagen in Jeruzalem gebeurde. Voordat de Babyloniërs kwamen. Dus hij zat Ezechiël behoorde tot de eerste ballingen. De eerste groep die gedeporteerd was. En hij heeft een visioen, krijgt hij van de Heer. En hij ziet dit en dan staat er. Er komt de profetie, dus hij spreekt als de mond van de Heer in vers 24. Ik zal jullie uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dus niet alleen maar uit Irak en Iran, maar uit alle landen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Luister. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest en ik zal rein water op u sprenkelen. En dan is het nacht. En de Heer Jezus is daar en dan komt Nicodemus bij hem. En Nicodemus zegt, we weten dat u een leraar van God bent, van God gezonden. En zegt de Heer Jezus, Nicodemus, wacht even. Even wachten. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij dat hij uit de geest geboren is. Uit water, rein water, en geest. Nicodemus had dus kunnen weten wat wedergeboorte was. En de Heer Jezus noemt het daar voor het eerst de wedergeboorte. Maar hij verwijst naar dat u geboren wordt uit water en geest. En alleen dan kun je het koninkrijk van God binnengaan. En dat is wedergeboorte. En ieder die wederom geboren is, zal het koninkrijk ingaan. En hier vinden we de connectie tussen het komen onder het nieuwe verbond, het ontvangen van een nieuw hart en de wedergeboorte als het werk van Gods geest. En nu snapt u ook waarom de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt: Nicodemus, ben jij een leraar van Israël en jij weet deze dingen niet? En wij zeggen dan, ja, dan komen hele moeilijke verklaringen. Maar water en geest vinden we in Ezechiël 37. En hij spreekt daar over het werk van de Heilige Geest in de verandering van harten. Nicodemus had dus kunnen weten. Maar hij wist het niet. En dat Nicodemus niet zo fijntjes had kunnen weten, ja, dat is voor ons makkelijk zeggen. Wij 2000 jaar na het kruis met het hele Nieuwe Testament voor ons. En wij die alles kunnen vergelijken, wij die alle dingen kunnen opzoeken en ons de verklaringen vanuit het Nieuwe Testament gegeven worden. Wonderbaarlijk. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. Zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: ken de Heer, want zij zullen mij alle kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Dat kennis van de Heer wil ik even overslaan. Daar kom ik niet meer aan toe. En ik wil nog even wat zeggen over dat tweede. Dus zeg maar, als je het zou kunnen samenvatten, deze drie bijzondere aspecten van het nieuwe verbond, is het een nieuw hart en een nieuwe geest. Dat is het eerste. De tweede is dat wij allen de Heer zullen kennen. En de derde is dat de zonden vergeven zijn en dat de Heer ons de ongerechtigheden niet aanrekent. Drie fundamentele onderdelen van het nieuwe verbond. En daar wil ik er gelijk bij zeggen. Want u zegt misschien van, ja, dat is allemaal mooi. Maar hoe zit dat dan met de gemeente? Want de gemeente van Jezus Christus is niet het huis van Juda en is niet het huis van Israël. En dat klopt. Want in hoofdstuk 7, vers 22... Ik heb het nog niet aangehaald, ik wil nog even de spanning vasthouden tot aan het eind. In 7 vers 22 staat: in zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. De borg. Dat wil zeggen, hij is de garantie voor het komende verbond. Want is het nieuwe verbond ingegaan met de partijen waarmee de Heer dit gesloten heeft? En het antwoord is nee. Het nieuwe verbond is niet ingegaan voor Israël, niet voor het huis van Juda en niet voor het huis van Israël. Dat laat nog steeds op zich wachten. Maar de zegeningen van het nieuwe verbond zijn vrij beschikbaar voor een ieder die in de Heer Jezus is. Want wij hebben gemeenschap, dat wil zeggen, wij hebben kennis van de Heer. Maar het is nog niet zo dat in die dagen zal de aarde vervuld zijn van de kennis des Heren. Of zal de aarde vervuld zijn van de heerlijkheid van de Heer. In die dagen, zegt Jesaja, zal de aarde vervuld zijn van de kennis van de Heer, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat is voor die dagen, wanneer Israël als volk tot geloof zal komen. Dus de vraag, is het nieuwe verbond gesloten met de gemeente? Antwoord is nee, het nieuwe verbond is niet. Wij zijn niet het huis van Juda, niet het huis van Israël. Daarom is de Heer Jezus ook de borg, de garantie. Want het offer wat nodig is om dat nieuwe verbond te bekrachtigen, zoals ook Mozes het volk en het boek besprengde en zei van dit is het verbond dat ik met jullie sluit, zoals we dat lezen in Exodus 24... werd bekrachtigd met bloed, zoals ieder verbond bekrachtigd wordt met bloed. Zoals we dat lezen in deze Hebreeënbrief. Zoals dat gebeurde in de goddelijke wijsheid. En waarom dat is, daar gaan we nu niet op in, maar zo lees je dat gewoon. Het bloed is gesprengd. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven, hij heeft zijn bloed gegeven. En het nieuwe verbond is dus geborgd. Het is gegarandeerd. En hij zegt tegen deze Joodse gelovigen dat wanneer jullie tot geloof zullen komen als volk, Ik heb het natuurlijk niet over iedere individuele Jood die door de hele geschiedenis heen tot geloof komt in de Heer Jezus, gelijk onderdeel wordt van de gemeente van Christus, gelijk onderdeel is van zijn lichaam. Maar het is niet hetzelfde als het moment dat het nieuwe verbond, zoals het hier genoemd wordt en bedoeld wordt, aan het volk wat verlost is uit alle landen, waar het voor het volk als volk in zal gaan. Daar is hij de borg voor. Hij is de garantie dat dat op zich staat te wachten. En weet u dit laatste, wat ik nu las? Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Weet u nog dat we hier ettelijke jaren, 2 jaar geleden volgens mij, gesproken hebben over Romeinen 9, 10 en 11? In 9, of in hoofdstuk 11, Romeinen 11, vers 27 staat, dan zal geheel Israël zalig worden wanneer ik hun ongerechtigheden vergeven zal en hun zonde van hun zal afwentelen. Nu leest het in Romeinen 11. Dan, wanneer de volheid van de heidenen ingegaan zal zijn. Nu delen wij in iedere zegening van het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond is niet gesloten met de gemeente. Maar Paulus zegt, ik ben de vertolker van het evangelie, waarin al deze facetten, daarom ben ik een dienaar van het nieuwe verbond en ik dien ieder mens met de zegeningen van dat nieuwe verbond. Maar het verbond als verbond, wat met één volk gesloten wordt, dat zal zijn in de toekomst. Wanneer Israël zalig zal worden en hun overtredingen afgewenteld zal worden. En weet u nog dat ik nog een heel aantal jaren daarvoor, dat kan niemand van u onwaarschijnlijk zich nog herinneren, heb ik ooit eens gesproken over de 70 weken van Daniël. En weet u dat de zondevergeving, weet u dat dat een van de facetten is van de profetie van de 70 weken van Daniël? Wel, die worden op hetzelfde moment gesloten. Dan zijn de profetieën vervuld. Dan zijn de ongerechtigheden verzoend. Dus met dat nieuwe verbond zijn al die profetieën tot een einde gekomen. En dat zal zijn wanneer de Heer Jezus zal terugkomen voor zijn volk. En zij hem zullen aanroepen. Zij de Heere zullen aanroepen. En wanneer de Heer een werk in hun harten zal doen. Want weet u wat nou zo bijzonder is, hè? Ik heb er even overheen gestapt. Maar iedere keer als we lezen wat het werk van dit nieuwe verbond is, dan staat er, ik zal, zegt de Heer. Ik zal. Niet jullie moeten, dat is wat de wet zei. Wanneer gij? Nee, ik zal dit doen. Ik zal die wet in jullie harten inschrijven. Ik zal mijn geest geven en ik zal jullie zonde wegnemen. Ik zal jullie ongerechtigheden wegnemen. Dit is zo'n bijzonder vers. Zo'n bijzonder vers. Als we lezen in Ezechiël 16... Je mag het opzoeken. Maak me zo voor uzelf de aantekening. Daar staat er. Daar zegt de Heer tegen Israël. Ik zal verzoening doen voor de zonden die jullie hebben gedaan. Is dat niet bijzonder? Wanneer ik verzoening zal doen voor de zonden die jullie hebben gedaan. En dat is het nieuwe verbond. Dat zijn de zegeningen. Onze zonden vergeven. Op grond van het nieuwe verbond. Nu weet u ook waarom we de zondags bij elkaar zijn. En we elkaar de beker kunnen geven. En de Heer Jezus zegt, na de maaltijd nam hij de beker. En zei hij, dit is mijn bloed van het nieuwe verbond. Hij zei niet, dit is het nieuwe verbond. Nee, dit is mijn bloed van het nieuwe verbond. Dat ik voor jullie gegeven heb tot vergeving van zonden. En in ieder, zoals we hier zitten, mogen we deel hebben aan onze hemelse hoge priester. Die het werk volkomen heeft volbracht. Hebben we deel aan de Heer Jezus, die zijn leven voor ons gegeven heeft. En die nu aan de rechterhand van de Vader is. Hij heeft verzoening voor ons gedaan. We hebben gemeenschap met hem. We hebben een nieuw hart gekregen voor een ieder die in hem gelooft. De zonden zijn weggedaan en vergeven. Geprezen zij onze Heer. Amen. Zullen we met elkaar danken? Vader in de hemel, wat een wonderen van genade. Als we zo mogen zien op dit werk voor onze Heer en onze Heiland, uw Zoon, die naar deze aarde gekomen is. En Vader, wij hebben niet gevraagd of hij kwam. Wij hebben niet gezegd dat het nodig was dat hij kwam. Want uw woord zegt dat hij kwam toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog vijanden waren. Toen wij goddelozen waren. Vader, het is uw initiatief en hoe heerlijk is het dat we ook in ons eigen leven, als we u mogen kennen, dat ik zal mogen zien. Want het is uw werk in onze harten geweest. En Vader, wat is het heerlijk dat we dan deze boodschap gewoon vrij aan mensen mogen vertellen. Dat het werk klaar is, dat het volbracht is. En dat er een verlosser is die gekomen is, opdat een ieder. En Vader, dank u wel dat we ons vanavond zo mochten bezighouden met dat nieuwe verbond. En Vader, we weten dat het letterlijk ingaan, Vader, nog wacht op de toekomst. Voor uw volk, Israël. Maar Vader, wat is het heerlijk dat wij al die zegeningen mogen ontvangen. Als ingeënten in die olijfboom. Waar we de vettigheid en de zegeningen van het verbond wat u met Abraham sloot mogen genieten. Vader, wat een voorrecht. Wil u danken dat we hier zo vanavond bij elkaar mochten zijn. En Vader, wil deze woorden zegenen in onze harten. Vader, mag het ons vrijmoedigheid geven in onze omgang met u. Maar ook in onze verkondiging van het evangelie naar anderen. Vader, we willen zo graag met de apostel Paulus kunnen zeggen, want ik schaam mij het evangelie niet. En Vader, we weten in ieder van ons dat we zoveel momenten in ons leven hebben dat we het lastig vinden. Vader, dat we het idee hebben dat we ons moeten schamen. Vader, omdat we niet de smaad van collega's, van klasgenoten, van mensen om ons heen, van buren. Vader, dat we die soms niet willen aangaan. En Heer, als we dat zeggen, dan schamen we ons daarvoor. Heer, dat wij ons soms schamen voor deze boodschap. Maar Vader, wil u bidden. Wilt u ons vrijmoedigheid en openheid van mond en hart geven om tot u te naderen en een willig vertolker te zijn van uw blijde boodschap. Vader, dank u wel dat u in ieder van ons zoals we hier zitten kent en ons lief hebt. En dat we met apostel Paulus mogen zeggen, de Zoon van God, die zich voor mij heeft overgegeven en mij heeft lief gehad. Dank u wel, Vader, voor die rijkdom van genade. Amen.